Goede vrienden zijn essentieel voor een liefdevol leven. En toch lijken we dat soms te vergeten zodra we verliefd worden. De verkering komt met stipt op 1 en onze vrienden, die verhuizen naar een tweede plek. Waarom doen we dat en hoe erg is dat eigenlijk? Daarover praat ik vandaag met filosoof Lammert Kamphuis.
We werden nog nooit uitgenodigd door twee vrienden die zeiden: hey, we zijn nu al 25 jaar vrienden, dat gaan we vieren met elkaar.
Lammert, welkom. En leuk dat je er bent in mijn podcast over de liefde. Vandaag gaan we het niet hebben over liefdesrelaties, maar we gaan het hebben over vriendschappen. Heb jij het wel eens uitgemaakt met een goede vriend of vriendin?
Ja, ik heb het wel eens uitgemaakt met een vriend.
Oh ja, waarom?
Ja, die was een aantal keren echt over mijn grens heen gegaan. En dat had ik al een paar keer benoemd, maar dat bleef maar gebeuren. En toen heb ik het uitgemaakt. En toen heb ik ook erbij verteld echt waarom ik het uitmaakte. Dat is wel raar, want we maken natuurlijk vriendschappen eigenlijk over het algemeen niet echt. Meestal verwateren ze. Mm-hmm. Zo in de liefdesrelatie, die maak je uit en die maak je aan. En zo, daar hebben we hele redelijk duidelijke rituelen mm-hmm. voor. Niet altijd even duidelijk, maar in de vriendschap meestal verwatert het. En dat is denk ik ook wel prima. Maar soms, dan kan het niet anders dan dat je het echt even uit moet maken.
Ja, ja, ja. En dat heb je gedaan.
Ja, ik heb toen gewoon even rustig uitgelegd. En dat vond hij wel jammer. Hij zei toen ook, nou, maar kunnen we dan niet gewoon hierna het weer verder proberen? Maar,
en dat doe je niet?
Nou, toen was het voor mij eigenlijk te vaak misgegaan.
Oh, ja.
En ik merkte ook wel, ik geef op de afgelopen jaren veel workshops en lezingen over vriendschap gegeven. En ik heb van heel veel mensen gehoord, wat verraste me eigenlijk wel, uit de zaal met wie ik dan in gesprek ging, dat iemand met hen een vriendschap had verbroken, maar niet uitgelegd had waarom.
Oh,
dat
ja.
ze er echt nog jarenlang last van
konden. Ja,
dat
kan me goed voorstellen. Ja, we gaan het straks nog uitgebreid hebben over het verbreken van een vriendschap en hoe je dat doet.
Dat is eigenlijk niet zo'n gezellig begin.
Goed, het is ook goed om dat te leren. Hè? Het hoort ook bij het leven.
Ja.
Maar eerst, jij bent filosoof en je bent een expert op het gebied van vriendschappen. Dan kan je ons in een Jip en Janneke taal uitleggen wat de grote filosofen uit de geschiedenis ons leren over vriendschap.
Nou, ik denk dat de belangrijkste filosoof op het gebied van vriendschap is Aristoteles. Een Griekse filosoof van 2400 jaar geleden. En wat ik aan zijn idee over vriendschap denk ik het meest aantrekkelijk vind, en wat ook volgens mij heel goed toe te passen is in je eigen leven, is dat hij een onderscheid maakt tussen drie types vriendschappen. Mm-hmm. De vriendschappen gebaseerd op nut. Dus dat zijn vriendschappen die je uiteindelijk vooral hebt omdat je er allebei iets aan hebt. Dus je hebt allebei net een relatie verbroken. Ja. En je komt elkaar tegen en je gaat samen door dat proces heen. Mm-hmm. Vriendschappen gebaseerd op het aangename. Mm-hmm. Dat zijn vrienden die je hebt waarbij de vriendschap vooral gestoeld is op dat je van dezelfde dingen houdt. Dus muziek, festivals of sporten. En het interessante is, Aristoteles zegt, die vriendschappen die verdwijnen meestal als het nut of het aangename verdwijnt.
Ja, want dat verandert in een mensenleven
natuurlijk. Ja, precies. Ja. Op een gegeven moment ben je allebei door dat rouwproces van je relatie heen. En dan merk je ineens, we zien elkaar minder. En Aristoteles zegt, dat is eigenlijk ook prima. Mm-hmm. En dat gebeurt volgens hem niet zo snel bij het derde type. Dat zijn de vriendschappen gebaseerd op het goede. En die heb je met mensen omdat je gewoon geniet van hun persoonlijkheid, van hun karakter, wie ze zijn. En daar is Aristoteles echt lyrisch over, dat soort vriendschap. Hij zegt ook, dat kan soms voelen alsof je één ziel in twee lichamen bent, of zo, bijna een ander zelf, of zo, intiem.
Wauw.
Ja,
dat is bijna een liefdesrelatie.
Ja, hij gaat daar. En het grappige is ook dat hij, dat klopt wel wat jij zegt, want hij ergens in een van zijn boeken zegt hij ook, eigenlijk zou je van dat soort vrienden, zou je er eigenlijk maar eentje kunnen hebben. Als je denkt dat je de meerdere hebt, dan heb je het nog nooit ervaren. Dat is zoiets unieks.
Ja, ja.
Dus hij zegt dat het grootste gevaar op het gebied van vriendschap is polyfilia. En dat betekent veel vriendenrij. Dus te veel hebben eigenlijk.
Veel vriendenrij vind ik ook mooi.
Ja, hij zegt, pas daar nou voor op. Het is ook zo'n verhaal dat hij een hele tafel met allemaal vrienden en volgelingen zit en dat hij uitroept, oh mijn vrienden, ik heb geen vrienden.
Ja, ja.
Omdat hij er zoveel heeft. Ja, je moet oppassen met te dun smeren, zeg maar.
Precies. Dus kwaliteit boven kwantiteit.
Ja, ja. Ja, ja, en het grappige is dus dat hij op bepaalde plekken echt pleit voor monofilie. En in die tijd in Athene waren ze allemaal polygaam. Mm-hmm. Dus je zou kunnen zeggen dat was een polygame monofiele cultuur. En wij zitten natuurlijk over het algemeen, niet iedereen, maar zitten wij in een polyfiele, monogame cultuur.
Ja, ja, ja. Maar een goede vriendschap, hè, heeft dat dan ook niet het nuttige en het aangename? Heeft dat niet gewoon alles?
Ja, zeker. Ja, absoluut. Ik denk dat zie je bij Aristoteles ook wel. Elke vriendschap heeft van alle drie iets.
Ja, componenten, ja.
Ja, ja, en alleen één daarvan is zijn idee, dat is toch de basis. Mm-hmm. En als je ook bijvoorbeeld terugkijkt in je leven, dan denk je, oh ja, met diegene, die zag ik ooit als vrienden. En nu niet meer. En dan zullen dat heel vaak mensen zijn geweest waarbij dat nut of het aangename toch meer de basis was dan echt de persoon op zich.
Vrienden komen en gaan, zo is het ook een beetje. Ja. Maar je moet ook een beetje daar je best voor doen, toch? Om het nut en het aangename ook leuk te houden. Dus een goede vriendschap moet je wel echt aan werken.
Ja, ik denk ook wel dat een van de redenen is dat Aristoteles zo voor die polyfilia waarschuwt. Mm-hmm. Want dan heb je te weinig tijd om te bouwen aan. Hij zegt ergens, het verlangen naar vriendschap komt wel snel, maar vriendschap zelf niet. Dat is iets wat eigenlijk vrij geleidelijk vaak zich ontwikkelt. En daarin is denk ik ook vriendschap echt een ander soort liefdesrelatie dan mm-hmm. liefdesrelaties. Mm-hmm. Of dan romantische liefdesrelaties. Ja. Want die kunnen er in één keer zijn. Mm-hmm. Zo gewoon bam, op één avond. Ja, liefde op het eerste gezicht.
Ik heb dat ook wel met vriendschappen, hoor, trouwens.
Oh ja?
Ja, ik kan wel echt verliefd worden op, of een soort verliefdheid voelen voor een vriendschap of voor iemand met wie ik dan vervolgens een vriendschap aanga.
Oh, leuk.
Herken je dat?
Nou ja, ik heb dat zelf nog nooit, ik heb het hier ook wel eens dus over met groepen. Ik heb het zelf nog nooit zo ervaren. Bij mij is het vaak wel heel geleidelijk gegaan. Oh, ja. Maar ik hoorde laatst ook in de zaal, toen hadden we het hier ook over. Want in het Grieks zijn er ook twee woorden voor liefde. Dus de romantische liefde, dat is eros, van de erotiek. Mm-hmm. En de vriendschapsliefde is philia. En philia, daar zit dus ook het karakter van, nou, dat groeit vaak langzaam of zo. It grows on you. Zo, en eros is bam, die kan er zijn, maar die kan ook zo weer weg zijn. Dat is heftiger. En dat vertelde ik toen aan de zaal. En toen was er ook iemand die eigenlijk net zoals jij zei, nou, ik heb ook wel eens meegemaakt dat ik echt een vriendschap op het eerste gezicht. Ja. Zo, die uitdrukking hebben we in Nederland natuurlijk niet. Liefde op het eerste gezicht wel. Nee. Vriendschap op het eerste gezicht niet. Maar dat had hij meegemaakt bij een buurman. Ze waren allebei in de 70. En die had zitten vissen. En dan gingen ze zo naast zitten. Gingen ze samen vissen. En toen na 2 uur hadden ze, of 3 uur, hadden ze tegen elkaar gezegd, nou, je bent mijn beste vriend.
Nou.
En sindsdien elkaar elke dag gezien. En ja dus het gebeurt wel, ja.
Ja. Ja, je kan ook wel echt je verliezen in vriendschappen in die zin. Dus dat je, zoals je ook in een liefde kan verliezen, dat je echt wel een soort symbiotische vriendschap aangaat met iemand. Wat kenmerkt volgens jou nou echt een goede vriendschap?
Nou, voor mij is een van de belangrijkste kenmerken wel dat je ook heel eerlijk durft te spiegelen naar diegene. Dus dat je ook eerlijk durft te vertellen als je bij bepaalde keuzes die iemand maakt, zo je twijfels hebt. Of, dat wordt trouwens in de filosofie, in het Grieks, paresia genoemd. Mm-hmm. Dus dat is een filosoof, Philodemus, die zegt, ja, paresia, dat is eigenlijk het kenmerk van ware vriendschap. Mm-hmm. En dan zegt hij daar ook bij, dat is dat je zo eerlijk tegen elkaar kunt zijn, dat je ook je vriendschap op het spel durft te zetten.
Oh ja.
Dus echt een beetje pijnlijk eerlijk, maar wel altijd met het oog op het welbevinden van de ander. Maar wel dat je dat echt een beetje kan schuren, zo eerlijk zijn. Ja. Laatst belde een vriendin me op en die had sinds de basisschool tijd een hartsvriendin. Mm-hmm. En die was een paar jaar geleden verliefd geworden op een man en het ging een tijdje heel goed. Maar de laatste paar keer dat ze haar gesproken had, had die hartsvriendin gezegd, ja, ik voel het toch niet meer zo. En hij is ook wel heel jaloers. En dus ik ga het uitmaken. En toen, een paar dagen later, kreeg ze niet een appje van het is uit, maar kreeg ze een foto met een verlovingsring doorgestuurd. Ze zei, hè? Je zou het uitmaken. En wow. Ze had haar gebeld van, hey, zo even wat gaan drinken. En ze had toen tegen haar gezegd in de kroeg van, hey, niet van, dat moet je niet doen, maar dit snap ik even niet. Je zei de laatste keer dat elkaar spraken. Ja. Nu ga je trouwen. En toen was die vriendin opgestaan en de kroeg uitgelopen. En die hebben elkaar sindsdien niet meer gezien. En toen vroeg ze aan mij van, ja, wat is hier nou gebeurd? Want, dus ik probeerde haar nog een beetje te troosten van, Philodemus, die zou heel trots op je zijn geweest. Ja. Dit was echt paresia.
Ja.
Zeg maar, zo eerlijk zijn dat je een
ja, maar ze heeft natuurlijk een spiegel voorgehouden die spiegel die ze eigenlijk niet had willen zien.
Denk misschien. Ik, ja. Ja, die had ze niet willen, ja, ja. Maar er is ook wel discussie hierover trouwens, hoor. Er zijn ook filosofen, zoals in de filosofie is overal een discussie over. Maar ja. Ja. Dat is het leuke eraan. Dat is
precies.
Maar Erasmus bijvoorbeeld, Rotterdams filosoof, die zegt die eerlijkheid in vriendschappen, dat is echt enorm overschat.
Overrated, ja. Want ja. Ik kan me ook voorstellen dat je dan denkt, ja god, ik gun ook het allerbeste. En ik ben er wel weer voor je als het slecht gaat. En dus ja. Dat is ook een manier van vriendschap hebben met elkaar.
Ja, dat is eigenlijk, ja, dat is precies Erasmus' idee. Dus die zegt, vriendschap, eigenlijk zit daar ook een beetje het idee in. Geef elkaar ook gewoon lekker de ruimte om fouten te maken. Ja. En steun gewoon altijd, zegt Erasmus.
Ja.
Dus ook als iemand weer met een partner aankomt, dat je meteen al denkt, oh nee.
Dus nee hoor.
Precies hetzelfde als altijd. Maar toch, als diegene aan het eind van de avond vraagt, van, nou, wat vind je ervan?
Ja, dus dat zijn eigenlijk twee manieren om een vriendschap met elkaar te hebben.
Ja.
Dat is een hele confronterende, eerlijke manier. Waarin je ook echt de discussie niet uit de weg gaat.
Ja.
Of de zalvende manier waarmee je juist wel die schuren uit de weg gaat. Maar ja, wat is nou het beste?
Ja, ik denk dat...
Vragen we jou.
Nou, ik denk dat er dus geen algemeen antwoord is. Maar dat dit wel een gesprek is wat heel erg de moeite waard is om met je echt goede vriendschappen te voeren. Gewoon eens om op tafel te leggen. Want ik denk dat we dat gesprek weinig aangaan eigenlijk met elkaar. Terwijl het heel erg de moeite waard is om gewoon eens van elkaar te weten, hey, wat verwachten wij hierin eigenlijk van elkaar?
Ja.
En zitten we wat meer aan de Paresia kant of wat meer aan de Erasmus kant of Philodemus kant of Erasmus kant, zeg maar. En dat je dat in elk geval weet van elkaar, dat is denk ik wel de moeite waard.
Nou, we moeten het even in de show notes allemaal gaan uitleggen, want ik weet, ik moet ook allemaal dingen opschrijven. heel leuk. Straks praten wij verder over waarom we onze vrienden soms vergeten als we verliefd raken. Maar nu eerst...
De luisteraarsvraag.
Ben je er klaar voor?
Yes.
Beste Lammert, na een ruzie met mijn beste vriendin hebben we elkaar een hele tijd niet gezien. In het begin vond ik dat best heel erg en ik heb geprobeerd met haar te praten, maar dat wilde ze niet. Nu, een jaar later, wil ze ineens toch weer vrienden worden, alsof er niks is gebeurd. Maar dat voelt echt heel erg ongemakkelijk voor mij. Wat zal ik moeten doen?
Ja, ik begrijp uit de luisteraarsvraag dat het niet echt uitgesproken is in elk geval.
Nee, dat snap ik, begrijp ik ook uit. Nee, het is denk ik niet uitgesproken en ik denk dat de een het wel wilde, de ander niet. Oh, nee. Dus eigenlijk een beetje waar we het net over hadden. De een wilde de confrontatie wel aangaan en de ander niet.
Ja.
Dus die zitten dus op beide, ze zitten allebei op een ander spectrum.
Ja, precies. Ja. Ik denk dat, kijk, allereerst is het natuurlijk zo dat als degene die deze vraag stelt in alles voelt, ik wil dat contact niet meer, dat je dat denk ik heel serieus moet nemen.
Ja.
Maar als je wel voelt dat er nog een soort verlangen zit naar uitzoeken wat die vriendschap zou kunnen betekenen, dan zou dat denk ik ook een interessant thema kunnen zijn. Gewoon van, maar hoe kijk jij dan eigenlijk naar vriendschap? Is dat voor jou iets waarin je dingen uitspreekt of juist een beetje door omheen gaat om de pijnlijke situaties.
Ja.
En dat is voor iedereen denk ik heel nuttig, dat je is het zo voor jezelf indeelt van, ik had net die driedeling van vriendschappen gebaseerd op het nut, aangename en het goede. Mm-hmm. Dus gewoon eens bedenkt, hey, welke vrienden zitten ongeveer waar nu voor mij op dit moment? Want heel vaak is het denk ik ook zo dat een vriendschap ingewikkeld wordt omdat het voor de een meer toch meer gebaseerd is op nut of aangenaam en voor de ander het goede.
Ja.
Dus dat je daar ook heel bewust van bent.
Ja, ik denk ook dat misschien is dat in deze vraag ook wel zo. Hè? Soms loopt dat natuurlijk scheef. Want heb jij het gevoel dat we op het nuttige zitten en zit ik op het goede? En dan loopt het scheef en wat doe je dan?
Ja, Aristoteles zegt dat is eigenlijk meestal volgens hem de reden dat een vriendschap overgaat.
Oh ja.
Zo, ja, als je dan toch echt heel verschillende verwachtingen ervan hebt, is dat vaak een reden dat je uit elkaar gaat leven, gaat groeien.
En hoe erg is dat eigenlijk? Hè? Want vriendschappen komen en gaan, zeiden we net ook al. Je hebt sommige vrienden voor het leven en dat spreek je soms ook uit. Hè? En dat heb je soms dat gevoel ook van het is voor het leven. En dan gaat het toch, verliezen we dat toch.
Ja.
Ja, hoe erg is dat eigenlijk dat we vrienden verliezen?
Ja, ik denk dat het niet ergens. Ik denk dat het wel ook bij het einde van een vriendschap echt sprake kan zijn van liefdesverdriet. Een tijdje.
Mm-hmm.
Maar het is inderdaad ook wel mooi om daar zo naar te kijken dat het leven nu eenmaal zo gaat. Nietzsche, de Duitse filosoof uit de 19e eeuw, die had een heel goede vriendschap met Wagner, de componist.
Mm-hmm.
En dat is op een gegeven moment uit elkaar gegaan. En die heeft er toen heel mooi over geschreven in Sternvriendschap. En dan gebruikt hij het beeld van twee schepen die een tijd lang samen in de haven lagen en dachten, ja, we hebben onze bestemming, dit is het. Ja. Maar dan steekt de wind weer op en dan worden we andere kanten opgeblazen. En dan zegt hij, op een gegeven moment dan komen we misschien wel weer samen, maar herkennen we elkaar niet meer, want de zonne en de zeeën hebben ons veranderd.
Nou, echt, wat mooi dit. Heel mooi, hè? Ja, ik zie het helemaal voor me.
Ja. Ik vind het ook mooi omdat het zo oordeelloos is.
Ja.
We zijn denk ik ook vaak geneigd om toch schuld te gaan zoeken van, ja, jij hebt te weinig geïnvesteerd. Ja. Of, maar Nietzsche maakt met dat beeld eigenlijk duidelijk, ja, de wind waait soms de ene kant op en de andere kant op. En zo gaat het.
En zo is het leven, ja. Maar moeten we dan een vriendschap opzeggen in zo'n geval? Of is verwateren eigenlijk ook wel een optie?
Ja, ik denk dat bij heel veel vriendschappen, dus die meer nut of aangenaam zijn, dat verwateren gewoon gebruikelijk is. En ook helder is. Maar ik denk bij vriendschappen die echt heel intiem zijn geweest, mm-hmm. of waar je echt zeg maar dat idee van, ja, één ziel in twee lichamen of zo, dat het dan dus wel heel erg de moeite waard kan zijn om het uit te leggen.
Ja.
Want ja, om wat ik in het begin ook zei, dat mensen echt jarenlang er last van kunnen hebben van, wat heb ik nou fout gedaan?
Ja, zeker. Ja, ja.
En dan soms na 8 jaar iemand spreken en dan zegt diegene, joh, ja, ik heb toen gewoon een heel nieuwe afslag in mijn leven genomen. Ik ben een heel ander leven. En ja, daar past onze vriendschap niet meer goed in. En dan ineens worden ze een soort van, ja, verlost van die vraag, wat heb ik nou fout gedaan?
Ja.
Dus ja, ik denk dat bepaalde vriendschappen, in bepaalde echt heel goede, intieme vriendschappen, is het een soort laatste vriendschapsdaad, denk ik, om nog duidelijk uit te leggen waarom jij een andere kant op gaat varen.
Ja, het is zo bijzonder, hè? Want we doen het in een liefdesrelatie, zijn we heel erg, wat we net ook al zeiden, we weten heel erg van, oké, dit is een begin en het einde, dan gaan we ook echt verbreken. En in vriendschappen doen we dat eigenlijk helemaal niet. Nee. Heel weinig. En toch, als er een nieuwe liefde in het leven komt, dan heb, die staat meteen nummer 1. Ja. Vrienden vergeten we wel eens, voor het gemak, dat ze er ook nog zijn. Hoe kan dat nou?
Ik denk dat vooral komt, we weten het namelijk vaak wel. En als dan een relatie uit is, dan denken we opeens, oh, wat zijn mijn vrienden toch belangrijk. Ja. Ik ga dat nooit meer
meteen bellen, want die moeten dan wel voor je zijn. Al die schouders moeten ze binnen.
Ja, klopt. Ja, ja. Ja, en ik denk dat toch wel er gewoon mee te maken heeft dat we als mens ten diepste niet heel redelijke, rationele wezens zijn. Hmm. We willen graag wel redelijk dat ons bepaalt hoe we leven. Maar er zijn allerlei onderbuiken en driften en begeertes die vaak onze keuzes veel meer sturen dan onze redelijkheid. Mm-hmm. Dus we weten het wel, maar als dan, in het Grieks is dus die romantische liefde, dat is de eros. Mm-hmm. Ja, als de eros ons te pakken heeft, dan kunnen we van alles weten. Maar dan zijn we gewoon even de pineut. Ja. En onze vrienden ook.
Ja. Dat is denk ik, een soort psychotisch worden we dan.
Ja, het is natuurlijk een soort ziekte. Dat is een soort manie.
Het is wel waar. Ja.
En volgens mij is het dan ook gewoon maar beter om te zeggen tegen je vrienden van, ik weet het wel, maar ik ben nu even gewoon de Sjaak.
Ja.
En dat komt wel weer.
En als vrienden moet je ook wat vergevingsgezind daarin zijn. Van god, ja, die is eventjes weg kwijt.
Ja, nee. Ja, want we zijn, ja, ik las laatst, vond ik een heel, het gaat niet over vriendschap, maar het vond ik wel een heel mooi onderzoekje. Dat dus blijkt in Amerika dat mensen die Dennis of Denise heten, meer kans hebben om dentist te worden. Omdat hun naam daarop lijkt. Dennis, dentist. En dat komt dus, dan denk je, oké, ik maak een heel weloverwogen keuze om tandarts te worden. Mm-hmm. Maar dan blijkt dus dat gewoon, je hebt een fijn gevoel bij je eigen naam. Dus bij dat beroep krijg je ook een...
Is dit wat grappig.
Dat soort onderzoeks vind ik vaak heel interessant. Ja. Omdat het, ook als filosoof, hij natuurlijk, ja, het gaat, je bent het aan het denken. Maar ook om wel ervan bewust te zijn, dat denken is lang niet altijd hetgeen wat ons handelen het meest bepaalt.
Nee, blijkbaar weer. Maar, valt me ook wel een beetje tegen van ons als mensen. Dat we dus kennelijk zo makkelijk te beïnvloeden zijn op basis van onze naam.
Ja, het is bizar, ja.
Dus
ja,
zoeken we dan ook een beetje dezelfde naampartners uit? Ja, werkt dat
bleek,
ook zo?
Ja, bleek uit hetzelfde onderzoek.
Oh, ja?
Dat, dus je hebt een significant grotere kans om met iemand een relatie te hebben die dan, ja, wiens naam op jouw naam lijkt.
Echt?
Ja, dat hebben we. Ja, dat is wel bijzonder, hè? Ja, dus ze kunnen wel weten van, nee, de volgende keer dat ik verliefd word, nee, dan ga ik echt meer aandacht hebben. Maar het is denk ik ook gewoon wel goed om naar je vrienden toe ook te zeggen, maar waarschijnlijk gebeurt dat niet.
Ja.
Maar als het na een paar maanden waar weer oké is.
Wat zijn we toch ook aparte wezens. Ja, niet rationeel dit.
Nee,
en we denken
niet
dat we dat wel zijn. Nou, dat zijn we dus helemaal niet.
Ja, nee, fascinerend, hè?
Nee, dan hebben we ook nog tot slot een stelling die we elke week erin gooien. En die ga ik jou ook voorleggen. We gaan naar de
stelling.
De stelling is, ben je er klaar voor?
Yes.
Je hebt meer aan je vrienden dan aan je liefdesrelatie.
Moet ik dan ja of nee zeggen? Mag ik ook nuanceren?
Je mag alles nuanceren. Okay. Je bent filosoof, dus ik verwacht van jou niet een hard ja en nee.
Okay, gelukkig, ja. Dat is het
en
voordeel
de luisteraars
van.
Ook niet.
Nee, ik zou zeggen dat je hebt iets heel anders aan vrienden dan aan liefdesrelaties. En ik denk, en daarom vind ik het heel leuk dat jullie in deze podcast over de liefde aandacht besteden aan vriendschap. Want ik denk dat vriendschap wel een type liefdesrelatie is die in onze tijd alleen maar belangrijker aan het worden is. Omdat we alles wordt vloeibaarder. Waar je vroeger je hele of de kans heel groot was dat je hele leven bij één partner bleef, in één woonplaats woonde, bij één werkgever zat. Dat is natuurlijk al lang niet meer zo. Mm-hmm. Alles is constant aan het schuiven en veranderen en aan het vloeien. Maar die één of twee echt heel goede vrienden, die gaan door alle, die staan elke housewarming party, zijn ze er weer, en elke bruiloft weer te vieren.
Gaan ze weer
dat eindelijk de waren.
In je nieuwe huis, ja.
Zelfs weer, ja. Dus dat wordt eigenlijk in de tijd waarin we nu leven, worden vriendschappen een soort van je nieuwe vastigheid of nieuwe veiligheid, denk ik. En ik denk ook dat dat steeds meer gaat worden. Dat je ziet ook steeds meer mensen die alleen wonen en niet meer met een partner. En het zou natuurlijk, ik vind het best wel een interessant gedachte-experiment om te bedenken, waarom zouden we eigenlijk niet met onze vrienden gaan wonen? Mm-hmm. En de liefdesrelaties, die kunnen dan ook bijwonen of niet, of je gaat latten. Maar waarom is dat niet een wat gebruikelijkere vorm? Ik denk dat we misschien langzamerhand ook wel naar een samenleving gaan groeien waarin dat vaker gaat voorkomen. Want ze geven wel stabiliteit, die vrienden.
Ja, dus eigenlijk heb je dan de voorkeur, geef je aan de verbinding met je vriendschap. En de liefdesrelaties zijn wat fluïder, meer fluïder.
Ja, of het is denk ik iets verschillends ook wel. En je ziet ook in de schilderkunst bijvoorbeeld, vrienden die kijken altijd samen dezelfde kant op. Dus die kijken samen naar de wereld. Van, En liefdesrelaties kijken naar elkaar. En die zijn elkaar aan het... En ik denk dus dat het ook echt... Nou, in het Nederlands zeggen we tegen onze partner en tegen onze vrienden, ik hou van je. Maar in het Italiaans zeg je ti amo tegen je geliefde en te vuole bene tegen je vrienden.
Oh, ja.
Net zoals dat eros en philia. Het zijn eigenlijk verschillende soorten van liefde. En ik denk dat dat wel gezond is om ook een beetje onderscheiden te houden. Ik hoor ook wel vaak van, mijn partner is ook mijn beste vriend of vriendin. Ik vind het ergens wel gezond als dat niet zo is.
Ja, ik ben het daarmee eens. Ik schrijf ook een wekelijkse column. En deze week heb ik er ook over geschreven dat we toch te veel in de te veel druk leggen op het romantische, de romantische liefde. En we willen eigenlijk alles. We willen een vriendschap. Het moet ook spannend. Het moet ook avontuurlijk. Het is allemaal alles in één. Dus de druk wordt zo hoog op die ene uitverkorene dat het bijna niet meer goed kan gaan.
Ja. Denk ik ook, ja. Mm. En als het dan ook nog je beste vriend moet zijn. Ja. En ja, dan...
Je kan niet alles in één liefdesrelatie.
Nee, precies.
Leggen.
Nee, klopt.
Dus de rol van vriendschap, zeg jij, is eigenlijk, moet eigenlijk veel meer... Ja, moeten we eigenlijk meer omhoog liften.
Ja, ik zou het wel mooi vinden als er wat meer waardering ook voor komt. Bijvoorbeeld, ik word voor allerlei feestjes uitgenodigd. Housewarming parties en nieuwe banen en huwelijken. Maar ik ben nog nooit uitgenodigd door twee vrienden die zeiden, hey, we zijn nu al 25 jaar vrienden, dat gaan we vieren met elkaar.
Heb je het zelf al eens georganiseerd?
Nee, maar ik heb geen vrienden die ik al 25 jaar... Ik heb wel geen vrienden. En daarom denk je er iets over na. Nee, maar ik zou het wel leuk vinden. Of je hebt bijvoorbeeld ook niet bij de notaris, nog niet in elk geval, een vriendschapsakte.
Nee.
Die je kan... Bijvoorbeeld dat je bij je partner heb je het verschoningsrecht. Hè? Je hoeft dan niet te getuigen in de rechtszaak tegen je partner. Of je kunt geld nalaten zonder belasting.
Ja.
Dat daar ook eens over nagedacht wordt voor...
Het is wel interessant. Ja. En zeker in deze tijd waarin we toch veel meer alleen zijn en alleen wonen. De alleenstaande groep, alleenstaande in Nederland, is echt enorm. Is echt heel groot en groeiende.
Klopt. Ja.
Ja, dat vind ik eigenlijk wel een mooie gedachte, ja. Zeg jij wel eens tegen je vrienden, ik hou van je?
Ja, dat ben ik... steeds meer eigenlijk gaan doen. Ja, ook omdat ik ook wel geloof dat door dat uit te spreken, wat we misschien dus ook misschien iets gebruikelijker is in liefdesrelaties dan in vriendschappen, dat je daarmee ook iets kunt verstevigen of bevestigen of zo. Dat nadat je vaak zijn mijn echt heel goede vriendschappen, is ook altijd een moment geweest dat je dan op een feestje of zo was en iemand anders komt erbij en wat zijn jullie van elkaar, dat je dan zou zeggen, ja, dit is echt een heel goede vriend van mij. En dat je allemaal, ja, en dan kijk je elkaar even zo. Ja, dat is eigenlijk ook wel zo. Ja, dus op het moment dat je dat dan uitspreekt, dan doet dat ook iets. En dat geldt denk ik ook gewoon voor, ik hou van je tegen elkaar zeggen. Dat bevestigt of verstevigt vriendschappen ook, ja.
Dus dat zouden we echt veel meer moeten vieren eigenlijk.
Ja.
En veel meer moeten uitspreken naar elkaar. En vriendschappen veel meer aandacht geven in die zin.
Ja, ik vraag ook wel eens aan zalen, wat denk je nou dat jouw, als je een beste vriend of vriendin, of een van je beste vrienden of vriendinnen, wat denk je dat diegene eigenlijk jouw mooiste eigenschap vindt?
Oh ja.
En vaak hebben we geen idee daarvan. Zou dat ook wel wonderlijk is, dat je zulke goede vrienden bent, maar kennelijk dat nog nooit uitgesproken hebt of besproken hebt. En dat zijn wel mooie gesprekken, denk ik, om te voeren.
Ja, zeker mooie gesprekken. Zullen we vrienden worden?
Ja, we gaan vrienden worden. We wonen toch vlak bij elkaar, dus.
Ik wil vrienden met jou worden.
Ja.
Bij deze.
Leuk. Dat is nog, als ik nog één ding wil zeggen.
Ja,
gaan
zeker.
Ik sprak laatst een vriendin van mij, die had ooit een les gekregen van haar eerste manager. Ze had aan hem gevraagd, wat is nou jouw belangrijkste levensles? Want die man was in de 60 en zij was toen midden 20. En toen had hij tegen haar gezegd, een echt goede vriendschap vinden is als zoeken naar een speld in een hooiberg. Zo, dat is echt iets zeldzaams. En hij had toen gezegd, de kunst van het leven is om van al die spelden je eigen hooiberg te maken.
Ah.
En de eerste keer dat ik haar gesproken had, toen had ze me daarna dus ook een appje gestuurd van, hey, ik zou het leuk vinden als jij gewoon wat meer onderdeel van mijn leven wordt. Als jij een van die spelden wordt in de hooiberg. Vond ik ook heel leuk dat iemand dat gewoon meteen zo vraagt. Van,
ja.
Eigenlijk nou, wat jij nu net ook deed. Ja, van, dat doen we natuurlijk ook niet zo regelmatig.
En hoe voelde je daarbij? Vind je dat dan heel leuk om te horen? Of voel je ook wel een beetje druk dan? Dat je denkt, oh god.
Nee, ik vond het ook fantastisch, dat contact. Dus ik vond het heel leuk. En ook gewoon heel helder of zo. Dat je het gewoon zo helder uitspreekt.
Ja.
Ik vond het geweldig. Dat is nu een hele goede vriendin geworden.
Leuk dat je luisterde naar Over de Liefde. Heb jij nou een prangende vraag over de liefde, seks of relaties? Laat het mij dan weten. Stuur een DM op mijn Instagram of mail naar debbie@ad.nl. Oh, en vergeet niet om je te abonneren op deze podcast.